Ik zou de geloofsbelijdenis van Israël willen uitspreken. Die zegt: Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kavod, Malchuto Leolam Va'et. Hoor Israël. De ene is God, de ene is één. Gezegend is de naam van zijn koninklijke majesteit tot in alle eeuwigheid. Amen. Vandaag is het Shabbat Kedoshim. We lezen dadelijk Vayikra. Dat is Leviticus, hoofdstuk 19 en 20. De Haftara, profetenlezing, is uit Ezekiel, hoofdstuk 20, vers 1 tot 20. En de Barit Gadasha, Nieuwe Testament, lezen we Matthäus 5, vers 17 en 18. En ik ga van achteren naar voren. Ik begin bij Matthäus 5. Ik neem aan dat jullie dat allemaal wel een beetje voorbereid hebben, gelezen hebben. En zo niet is het ook niet erg hoor. Maar het is wel goed om de gedeeltes die wekelijks ook binnen Joodse gemeenschappen wereldwijd gelezen worden, om dat te lezen. Waarbij het niet zo is dat alleen dat belangrijk is. Gods woord is in zich heel belangrijk. Maar goed, wij volgen, althans ik vind het wel fijn. En daar zit eigenlijk altijd alles in, zeg ik dan maar. Goed, Matthäus. Matthäus 5, versen 17 en 18. Daar zegt Yeshua: meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg jullie, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Vervullen betekent hier in zijn volheid laten zien hoe het bedoeld is, voordoen. Dus niet wegdoen, maar laten zien, zo is het, zo moet het. Ik ben het levende woord, ik ben de vlees geworden Torah. Dan gaan we naar Ezekiel 20. Vanaf vers 1. In het zevende jaar, in de vijfde maand, op de tiende der maand, kwamen er mannen uit de oudsten van Israël om de Heer te raadplegen en zetten zich voor mij neer. Toen kwam het woord van de Heer tot mij. Mensenkind, spreek met de oudsten van Israël en zeg tot hen, zo zegt de Heer. Zijt gij gekomen om mij te raadplegen? Zo waar ik leef, ik laat mij door u niet raadplegen, luidt het woord van de Heere, Heere. Wilt gij hen oordelen, wilt gij oordelen, mensenkind? Maak hun de gruwelen van hun vaderen bekend en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere. Ten dagen dat ik Israël uitverkoos, zwoer ik een eed aan het geslacht van het huis Jacobs en ik maakte mij aan hen bekend in het land Egypte. Ja, hun een eed, zeggende, ik ben de Heere uw God. Te dien dagen zwoer ik hun dat ik hen uit het land Egypte zou leiden naar een land dat ik voor hen uitgezocht had, vloeiende van melk en honing. Een sieraad is het onder alle landen. Ik zei tot hen, ieder werpen de gruwelen weg waarop zijn ogen gevestigd zijn. Verontreinigt u niet met de afgoden van Egypte. Ik ben de Heere uw God. Maar zij waren weerspannig tegen mij en wilden naar mij niet luisteren. Niemand wierp de gruwelen weg, waarop zijn ogen gevestigd waren. En de afgoden van Egypte verlieten zij niet, zodat ik overwoog mijn grimmigheid over hen uit te storten, mijn toorn ten volle over hen te brengen in het land Egypte. Maar ik heb gehandeld ter wille van mijn naam, om die niet te ontheiligen ten aanschouwen van de volken in wier midden zij woonden, voor wier ogen ik mij en hen had bekendgemaakt door hen uit het land Egypte te leiden. Ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de woestijn. Ik gaf hun mijn inzettingen en maakte hun mijn verordeningen bekend. De mens die ze opvolgt zal daardoor leven. Ook gaf ik hun mijn sabbaten als een teken tussen mij en hen, opdat zij zouden weten dat ik de Heere hen heilig. Maar het huis Israëls was weerspannig tegen mij in de woestijn. Zij wandelden niet naar mijn inzettingen en verwierpen mijn verordeningen. De mens die ze opvolgt zal daardoor leven. Mijn sabbatten ontheiligden zij ten zeerste, zodat ik overwoog mijn grimmigheid in de woestijn over hen uit te storten ter vernietiging. Maar ik heb gehandeld ter wille van mijn naam, om die niet te ontheiligen ten aanschouwen van de volken voor wier ogen ik hen had uitgeleid. Nochtans zwoer ik hun in de woestijn dat ik hen niet zou brengen naar het land dat ik hun gegeven had, vloeiende van melk en honing. Een sieraad is het onder alle landen, omdat zij mijn verordeningen verwierpen, niet naar mijn inzettingen wandelden en mijn sabbatten ontheiligden, want hun hart ging uit naar hun afgoden. Maar ik ontzag hen, zodat ik hen niet verdierf en geen einde aan hen maakte in de woestijn. Toen zei ik tot hun zonen in de woestijn: wandel niet naar de inzettingen van jullie vaderen, onderhoud hun verordeningen niet en verontreinigt u niet met hun afgoden. Ik ben de Heere uw God. Wandel naar mijn inzettingen en onderhoud naarstig mijn verordeningen. Heiligt mijn sabbatten, dan zullen deze een teken zijn tussen mij en u, opdat jullie weten dat ik de Heere uw God ben. Gaan we nu naar Leviticus, Vayikra, hoofdstuk 19. Vers 1. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot de ganse vergadering der Israëlieten en zeg tot hen: heilig zullen jullie zijn, want ik, de Heere, jullie God, ben heilig. Ik lees het nog één keer. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot de ganse vergadering der Israëlieten en zeg tot hen: heilig zullen jullie zijn, want ik, de Heere, jullie God, ben heilig. Dit is eigenlijk de kern van de Torah. Deze twee hoofdstukken, we gaan het verder lezen. Dan zegt de Heere God, uitgaand van dat punt, ik ben heilig, geeft hij een aantal richtlijnen, geboden, opdat het zijn volk, dus iedereen, welgaan. We lezen verder. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbatten houden. Ik ben de Heere, jullie God. Jullie zullen jullie niet tot de afgoden wenden en geen gegoten beelden maken. Ik ben de Heere, jullie God. En wanneer jullie de Heer een vredeoffer offert, zullen jullie het zo offeren dat het hem welgevallig is. Het zal gegeten worden op de dag dat gij het offert en op de volgende dag. Maar wat tot de derde dag overblijft, zal met vuur verbrand worden. Indien het dan toch op de derde dag gegeten wordt, zal het iets verfoeilijks wezen, het zal niet welgevallig zijn. Wie het eet, zal zijn ongerechtigheid dragen, omdat hij het heilige des Heren ontwijd heeft. Zo iemand zal uit zijn volksgenoten worden uitgeroeid. Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, zult gij de rand van uw veld niet geheel afmaaien en wat nog is blijven liggen van uw oogst zult gij niet oplezen. Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen. Dit zult gij voor de armen en de vreemdelingen laten liggen. Ik ben de Heere uw God. Jullie zullen niet stelen, jullie zullen niet liegen, je zult elkaar niet bedriegen. Je zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van jullie God ontheiligen. Ik ben de Heere. Je zult je naasten niet afpersen en je zult niet roven. Het loon van een dagloner zal niet de nacht bij overblijven tot de morgen. Een dove zult jij niet vloeken en voor een blinde zult je geen struikelblok leggen. Maar jullie zullen uw God vrezen. Ik ben de Heere. Je zult bij het recht spreken geen onrecht doen. Je zult de armen niet begunstigen en de aanzienlijken niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze zul je je naaste berechten. Je zult onder je volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan. Je zult uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. Je zult je broeder in je hart niet haten. Openlijk zul je volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op je laden. Je zult niet werkzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van je volk, maar je naaste lief hebben als jezelf. Ik ben de Heere. Mijn inzettingen zul je bewaren. Je zult u van uw vee niet twee verschillende soorten laten paren. Uw akker zult gij niet met tweeërlei zaad bezaaien en een kleed uit tweeërlei stof vervaardigen. Zult gij niet dragen. Wanneer iemand geslachtsgemeenschap heeft met een vrouw, terwijl zij als slavin aan een man ondergeschikt is, maar niet losgekocht, noch haar een vrijbis is gegeven, dan zal een straffenpas worden. Zij zullen niet ter dood gebracht worden, omdat ze niet vrijgelaten worden, omdat zij niet vrijgelaten was. Hij zal zijn schuldoffer voor de Heer bij de ingang van de tent der samenkomst brengen, een ram ten schuldoffer. En de priester zal door de ram van het schuldoffer verzoening over hem doen voor het aangezicht van de Heer, voor de zonde die hij begaan heeft. En hem zal vergiffenis geschonken worden voor de zonde die hij begaan heeft. Wanneer hij komt in het land en allerlei vruchtbomen plant, dan zul gij de vrucht daarvan als verboden beschouwen. 3 jaar lang zal zij u verboden zijn. Zij zal niet gegeten worden. In het 4e jaar echter zullen alle vruchten daarvan tot een lofprijzing de Heer geheiligd zijn. In het 5e jaar zult gij dan de vrucht daarvan eten, opdat zij u een grote geven. Ik ben de Heere uw God. De laatste 3 versen, dat heb ik feitelijk meegemaakt. Hè? Ik vertelde net, hè? Die boer die zei, dit is het 4e jaar, daar mag ik er nog niet van eten. En volgend jaar, eigenlijk is het een offer voor de Heer. En toen ik het las, want ik was natuurlijk van de week een beetje voorbereid, dacht ik, wauw, zo leeft hij. Dus hij heeft al 5 jaar geleden die bomen geplant en pas volgend jaar gaat hij er opbrengst van krijgen. Hij doet wat hier staat. Ik ga nog even door. Het is belangrijk om dit hoofdstuk te lezen, hoor. Dus ik kan dadelijk heb ik nog een klein beetje mijn gedachten met jullie delen. Maar het is goed om het eerst te lezen. Vers 26. Zij, gij zult niets met het bloed eten. Gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen. Gij zult de rand van uw hoofd daar niet rond afscheren en gij zult de rand van uw baard niet afsnijden. Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen teken in uw huid laten prikken. Ik ben de Heere. Gij zult uw dochter niet ontwijden door haar aan ontucht over te geven, opdat het land geen ontucht bedrijven en het land niet van schanddaden vol worden. Mijn sabbatten zult gij houden en voor mijn heiligdom eerbied hebben. Ik ben de Heere. Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten. Gij zult hen niet zoeken om u met hen te verontreinigen. Ik ben de Heere uw God. Voor het grijze haar zult gij opstaan en de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen. Ik ben de Heere. En wanneer een vreemdeling bij u in het land vertoeft, zult gij hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden die bij u vertoeft. Gij zult hem lief hebben als uzelf. Want gij waart vreemdelingen in het land Egypte. Ik ben de Heere uw God. Gij zult geen onrecht doen bij het recht spreken, bij lengtemaat, gewicht of inhoudsmaat. Een zuivere weegschaal, zuivere gewichten, een zuivere eva en een zuivere hin zult gij gebruiken. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte geleid hebt. Zo zult gij al mijn inzettingen en al mijn verordeningen nauwgezet in acht nemen. Ik ben de Heer. Ik ben de Heer. Wees heilig, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. Die heiligheid waar hij ons toe oproept, die moet eigenlijk uit alles blijken. Wat we doen, wat we zeggen, dus ons spreken, en ook wie we zijn. In ons hart. Dus eigenlijk hoofd, handen en hart. Alle, hij spreekt hier door Moshe tot het Joodse volk. Is voor de eerste keer in het gedeelte van de Torah dat hij tot het hele volk spreekt. Hij sprak natuurlijk al eerder tot Moshe en Aaron, maar hier spreekt hij tot het hele volk. Ieder één. In moderne woorden zou je kunnen zeggen, ja, ik gebruik hem maar even, hoewel ik het niet zo geweldig vind. Het is een game changer. Eerst was het alleen enkelingen. Hè? Adam, Abraham, Jacob. En nu spreekt hij tot iedereen. Dus niet alleen Torah gehoorzaam zijn aan zijn geboden en inzettingen, die hij ons uit liefde voor ons heeft gegeven. Dat is natuurlijk mooi. Dit is het beste van jullie. Doe het, opdat het jullie wel gaat. Je leest nergens, doe dit, omdat ik gewoon een hekel aan jullie heb. Toch? Als het zo wel is, moet je je vinger opsteken, want dan zoeken we even met elkaar op. Hè? Dus Torah doen, maar ook Torah zijn. In je hart. Van harte. Niet omdat het moet, maar omdat je het graag doet. Dat is heilig zijn. We zijn geschapen naar zijn beeld. Dat weten we allemaal, staat in Genesis, eerste hoofdstukken. En allemaal, wij allemaal, elk mens, overal, wij delen in die goddelijke waardigheid. We zijn dus ook als mensen, als mens, maakt niet uit, jong, oud, man, vrouw, weet ik veel wat je kunt bedenken aan allerlei andere onderscheiden. We zijn gelijkwaardig. Gelijkwaardig. is iets anders dan gelijk, hè? Is maar goed ook dat er maar één van is. Even, toch? Te veel. Twee zou te veel zijn. Nee, gelijkwaardig. Even heel goed laten doorleggen, want de hele wereld, althans, dus, je ziet gewoon allerlei tegenstellingen wat uit God komt en wat niet uit hem komt. Is bijna altijd precies tegenovergesteld. Hij zegt, geef ons richtlijnen, geef ons grenzen aan. Omdat hij ons lief heeft. De wereld wil zelf bepalen, wat doen we? Wij zijn zelf God, wij bepalen wat ik bepaal. Hè? Ik bepaal wat ik wil en wat ik doe. Met niemand wat te maken. Hij zegt tegen ons, doe dit opdat het je wel gaat. Kijk naar je naaste als iemand die naar mijn beeld geschapen is. En omdat hij heilig is, is het ook de bedoeling dat wij heilig zijn. En dan snap ik donders goed, jullie ook allemaal, dat wij gemakkelijk falen of niet gehoorzaam zijn. Niet doen wat hij aan ons vraagt. En het is alleen maar geweldig dat hij ook zo genadig is dat hij ons mogelijkheden geeft tot herstel. En vroeger waren dat natuurlijk offers bij het volk Israël. Daar hebben we een paar van gelezen. Maar we mogen nu komen om vergeving te vragen voor datgene wat we fout hebben gedaan. Naar onze naaste en naar God zelf. Door te bidden om vergeving. En dat gebed uit te spreken naar onze biddende hoge priester Yeshua. Het principe van die gelijkwaardigheid is in feite ook het kenmerk van het Jodendom als zodanig. En we zien dat natuurlijk ook onder andere in, ja, heel veel voorbeelden zou je kunnen noemen, maar het feit dat het Israëlische leger er alles aan, toch er alles naar, nou ja, naar vermogen toe doet om, bij wijze van spreken, zo min mogelijk, ik zeg het nadrukkelijk, min mogelijk burgerslachtoffers te hebben in Gaza. Er is geen enkel leger waar ik van gehoord heb dat die pamfletten uitsturen, dat die telefoontjes of weet ik veel apps naar gebieden sturen waar ze gewoon gaan aanvallen. In Syrië zijn er honderdduizenden mensen afgeslacht, er werd niks gezegd, er werd gewoon gedaan omdat mensen de gedachte hadden van jullie zijn minder en jullie doen wat wij zeggen. Het Israëlische leger doet dat. Dat heeft hier zijn bron. Dit is de kern van waaruit zij toch ook strijden. Helaas ook dat er dan ook inderdaad mensen gedood worden, gewond raken. Als we kijken gewoon, maak even een hele kleine uitstap van, ja, van ons als gelovige volgelingen van Yeshua naar datgene wat er wat we zien in de wereld, ook door in de geschiedenis, hè, van, nou ja, zeg maar even van het begin van de mensheid tot nu, ja, dan zien we eigenlijk dat dat hele proces van gelijkwaardigheid eigenlijk helemaal niet, of bijna niet, eigenlijk zichtbaar is. Het is een geestelijke zaak. Tegenstander. Je wil niets anders dan precies het tegenovergestelde wat de Heer aangeeft. Dat is de geest van de wereld. Staat in het Nieuwe Testament dat we wel in de wereld staan, maar niet van de wereld zijn. Vroeger, en ik zou bijna durven zeggen nog steeds. Maar vroeger was het heel sterk dat in de oudheid was religie een verdediging van de hiërarchie. Er was een gelaagde samenleving. En in andere vormen dan vroeger is die nu er nog steeds. Als we teruggaan naar het oude Egypte, hè, daar waren die piramides. Dat was een uiterlijke vorm van de gelaagde samenleving. De hoogste persoon op aarde was dan, nou, dat waren de goden, de farao, die was een god als het ware. Dat was de hoogste in rang en hiërarchie. En die besliste alles over iedereen, leven en dood en wat ze moesten doen en waar ze moesten gaan. En we zien in de geschiedenis een ontwikkeling dat dit in allerlei vormen toch min of meer is blijven staan. Hiërarchie, van boven naar beneden, macht hebben, eigenbelangen, koningen of alleenheersers. We zien het nog steeds om ons heen, toch? In allerlei landen, in allerlei vormen, de koningen, alleenheersers, daaronder de land van edelen, noemen we het dan maar, hertogen, de notabelen, dan de middenstand, de arbeidersklasse. Nou, dat is een beetje geschiedkundig, wat eigenlijk door de hele geschiedenis heen tot op de dag van vandaag, wat we in de wereld zien. En dat is precies tegenovergesteld zoals de Heer het bedoelde. Het eengodendom zou je kunnen zeggen, het monotheïsme, want natuurlijk in het jodendom en ook wel, noem het dan maar in het christendom en islam, maar ik wil het even bij het jodendom houden, ja, staat haaks vanaf het begin van de geschiedenis van de mensheid tot gewoon op de dag van vandaag, zeg ik even, staat haaks op het min of meer polytheïsme, meergodendom, het heidendom met afgoden. Terwijl het één godendom is maar één schepper van hemel en aarde. Jaweh. De God van Israël. De God van vader Abraham, Isaac en Jacob. De God van de Torah. En als we kijken naar de openbaring van de God van de Torah, dan hebben we de Torah. Ik zou durven zeggen, dit is de enige onveranderlijke waarheid van het begin van de geschiedenis tot aan het einde. De wereld zit daar precies tegenovergestelde aan. Daar gaat het niet om ontzag voor de schepper en een binnen zijn grenzen in vrijheid mogen leven, maar dan gaat het om macht van de sterkste. Macht van degene die het meeste geld heeft. Macht van degene die de grootste mond heeft, die het hardste schreeuwt. Maar is één ding zeker. De God van de Torah, die heeft het allerlaatste woord. En er zal elke knie zich buigen en er zal elk mond zal verstommen als hij uiteindelijk tot zijn doel zal komen met deze wereld. Want het gaat niet om verdeling van macht en rijkdom, om te hebben, om beroemd te zijn, om alleen maar aan jezelf te denken, als ik het maar goed heb. En de ander, die is minder. Maar het gaat om gelijkwaardigheid als mens. En het bijzondere is dat als we naar zijn woord kijken, dat daar zoveel parels, zoveel ja, bijzonderheden in verborgen zitten. Denk alleen maar aan het aspect van dat de richtlijnen uit zijn woord zijn eigenlijk allemaal georganiseerd om het getal 7. De zevende dag van de week, vandaag, is de Sabbat. De rustdag. Dag van de vrijheid. Voor elk mens. Als we in Exodus lezen, dan staat nadrukkelijk dat iedereen, niet alleen de huisbaas en zijn vrouw, maar ook de knechten, maar ook de beesten, iedereen moest in alle rust zijn. Het werk staken. Waarom? Om te genieten van de schepper. Om te genieten van wat hij gemaakt heeft voor ons. Om van elkaar te genieten. En om de 7 jaar hebben we een sabbatjaar. En om de 7 maal 7 jaar hebben we een jubeljaar. Dus alles is rond dat getal 7. Komt allemaal in dat woord weer naar boven en naar voren. Wat dan ook naar voren komt is, hij is de bezitter van alles, van hemel en aarde. Wij zijn alleen gebruikers. En vanuit die geestelijke gesteldheid zijn wij gebruikers. We hebben eigenlijk niets van onszelf. Wat we hebben, mogen we van hem ontvangen. We zijn wel geroepen om ook onze naaste liefde te hebben als onszelf. Als we veel hebben, tussen haakjes, dat hoeft niet alleen materieel, maar ook geestelijk. Dus moreel, geestelijk. Dan worden we opgeroepen om uit te delen. Je hebt het niet voor jezelf. We hebben gekregen van hem om uit te delen. Materieel en geestelijk. De heiligingswet, dus dat hoofdstuk 19, wat we net met elkaar gelezen hebben, bevat de morele geboden. Ik haal nog even heel kort aan de meest belangrijke. Heb je naaste lief als jezelf. Het beste is natuurlijk, heb de Heere God lief boven alles. Met geheel je hart, heel je ziel en alles wat in je is. En heb je naaste lief. Wat ik wel lastig vind, is ook onze vijanden. Ook de mensen die we niet zo leuk vinden of aardig vinden. Dat kost ook strijd. We hebben elkaar bij nodig, maar we hebben bovenal zijn hulp bij nodig. Stil niet, koester geen wrok, neem geen wraak. En roddel niet, spreek geen kwaad. Ik las ergens, ik weet niet meer precies waar. Als ik roddel over mijn naaste, zelfs als het waar is, hè, dat vond ik een hele, daar heb ik niet aan gedacht. Als iets leugen is, kun je nog denken, oké. Maar als iets waar is van je naaste, en je vertelt het naar een ander, zo zwaar gaat roddel. Dat is dus niet bijbels. Is lastig, maar je moet er eens even over nadenken. Ik moet er steeds even over nadenken. Oké, ik weet dat iemand, fiets gestolen heeft, laat me wat roepen. Ik ga het meer even over het voorbeeld. En ik vertel het aan, het is dus waar. Ja, dus waar wat ik weet het is zo gebeurd. En ik vertel het aan een ander. Ja, dan vertel je de waarheid, zou je zeggen. Maar het is niet iets wat goed is om te vertellen. Dus daar moet je over nadenken. Het is niet altijd makkelijk, maar toch is het goed om erom te beseffen van. En ook als het niet waar is, kun je nog meer de vraag. Of als het niet waar is, een leugen, ja, dat kan dan helemaal niet. Maar zelfs als het waar is, roddel niet. Kwaadsprekerij is een grote fout waar we heel goed op moeten letten. We moeten langzaam het spreken zijn en snel tot horen en luisteren. Ik geloof het. En het geldt voor iedereen hoor. Ik ben wel eens in mijn woede-uitbarstingen, zeg je dan ook dingen die je achteraf niet meer terug kunt halen. Want ze zijn wel gezegd. Elk woord wat je spreekt, kun je niet meer terugpakken. Dat is gezegd. Jij wou zeggen, vragen.
Ik zie in de generatie onder ons dat wij het spreken. Dus iemand heeft iets gedaan en dat vertel jij je ouders of je docent. Daar wordt verschrikkelijk heftig op gereageerd. Dan ben je een snitch. Ja. Dus je spreekt de waarheid en nou ja, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Dat zie je natuurlijk ook bij Jozef, dat hij waarheid spreekt tegen zijn vader over zijn broers. Ja. En daardoor wordt Jozef gehaat. Maar ik vind het toch een lastige. Want ik denk dat de Tora ook zegt van als iemand iets gedaan heeft, moet je hem voor de Heer, voor het aangezicht van de Heer brengen. En er moet een consequentie zijn. Dus ik ga niet helemaal mee in je Ik snap wat je zegt, zeg maar, over roddel. Ik denk dat het dus geen roddel moet zijn. Je moet het niet vertellen voor het vertellen. Maar het moet bij degene die autoriteit heeft om het kwaad te stoppen. Ja. Ik denk wel dat daar de waarheid gesproken mag worden. Maar dat is mijn... hoe ik het zie. Omdat ik juist zie dat dat niet mogen vertellen ook heel veel gedoe oplevert, zeg maar.
Ik snap ook wat je zegt. Het is ook lastig. Maar ik heb even een voorbeeld. Ik heb een klein voorbeeld. Je vertelt tegen iemand anders van, hey, ken je die en die? Ja, die ken ik ook. Leuk. En die lust van graag een glaas wijn. Even nadenken, hè? Die lust van graag een glaasje wijn. Ja, ik lust graag een glaasje wijn, hoor. Dus dan zeg ik het dan maar gelijk even. Daarom noem ik hem ook. Maar goed, wat in je gedachten, als je dat zo zegt, is positief. Je zegt waarheid, toch? Je mag over mij zeggen, tegen Bas, nou die weet het trouwens ook, maakt niet uit. Wie weet het nog niet, dan weten jullie het allemaal. Nee, je mag best tegen hem dus zeggen van, die lust wel een glaasje wijn. Maar moet je even nagaan wat het zou kunnen doen. Ik bedoel, jullie kennen me iets langer, dus dat zal wel meevallen. Maar iemand die je niet zo goed kent, die lust een glaasje wijn, dan zal hij misschien wel eens wat te veel drinken, toch? Kan, ik zeg niet dat het zo is, maar voel je aan hoe je dan toch, dat is het punt, maar niet. Ik snap ook wat je zegt, er zijn natuurlijk ook situaties die gezegd moeten worden. Als in je opvoeding, als je kind iets doet wat werkelijk de waarheid is, maar toch niet goed is, dan ga je dat, moet je het even met elkaar delen, dan ga je toch. Dus er zijn voorbeelden van, dit is een lastig facet, maar goede opmerking. Maar ik hoop dat jullie een beetje aanvoelen waar het dan gaat schuren. Hè? Ja, Monica, jouw kom. Ja. Dat is ook een hele goede. Ja, precies. Goede scherpe. Dus Monica, ik herhaal het even voor degene die het misschien net niet gehoord hebben. Als je kwaadsprekerij, als je dus roddelt, als je dat doet om zelf, als het ware, je beter te vinden dan de waarover praat, dat is nou precies waar het om gaat. Daar zit erin. Dus spreek ik over iemand om mezelf te verheffen, hoogmoedig, wat hij of zij doet, dat is, dan zit je gewoon... Dan zit je verkeerd. Dankjewel. Het is best iets wat ook belangrijk is om met elkaar ook te beseffen. Als we het hoe dan ook over een ander hebben. En natuurlijk mag je het ook. Er zijn genoeg positieve dingen. Van goh, leuk, hij is geslaagd. Of weet ik veel. Blij, ze hebben een huis. Of noem maar op. Of ze gaan trouwen. Of weet ik veel. Nou, daar ben je er blij om, toch? Ja. Kors, maar even de dingen, anders dan... Nee, is goed. Je moet reageren maar, dat is prima.
Ik heb ook ergens gelezen dat als iemand iets verkeerd doet, dan moet je eerst onder twee ogen met hem spreken. Ja. En daarna, als hij niet wil luisteren, kun je er met een man erover spreken. Breng je het in de gemeente. En nog meer staat er, maar dat weet je allemaal wel, hè?
Eens, heel goed, fijn. Vul maar aan, hè, want dit zijn best wel dingen waar we met elkaar ook maar aan gegeven zijn om elkaar erin te helpen en met elkaar op te bouwen. Ja,
ja, Henk. Ik denk dat de Bijbel ook leert dat we elkaars goede naam moeten beschermen. Dus als er iets is met iemand, waar je denkt dat is niet goed, dan moet je inderdaad naar hem toe stappen.
Ja.
En dan binnen de gemeente heb je dan 3 stappen, geloof ik, hè? Voordat de hele gemeente ervan weet of zo.
Nee, oké. Ja.
Ja.
Dus eigenlijk... nog iemand die wat wil zeggen? Oh, sorry.
Nou, het is wel een lastige, want het is ook een sociaal smeermiddel.
Ja. Ja, het is lastig, ja.
Ja.
Het is heel lastig.
Ja, in groepen mensen. En,
ja.
Maar dat wil ik even zeggen.
Je hebt gelijk. Maar ik denk dat een van de... Ik vond het even nog toch een aanvullend op wat Monica ook aanvulde net. Van, dit is de opdracht van de eeuwige, van onze Heer, om ons hart te onderzoeken. Met welke intentie zeggen wij iets over een ander? Maakt niet uit wie. Wat is dan nou onze hartsgesteldheid? En ik wil ook niet, ik denk niet dat iemand van ons hier kan zeggen, ik doe dat altijd goed. Dat weet ik, ik durf dat ook voor mezelf te zeggen. Ik doe dat niet altijd goed. Ik zeg dat ook wel eens verkeerd. Of dan denk ik, oh, dat had ik toch anders moeten zeggen. Maar dan, ik denk dat het belangrijk is om te beseffen, Heer, dat wij als volgelingen van Yeshua, dat wij het diepe besef en hartsverlangen hebben. Misschien is dat nog beter. Besef is met je hoofd. Maar hartsverlangen hebben om naar zijn woord heilig te zijn. En ook naar onze naasten. Elkaar te zegenen. Elkaar te helpen. Positieve woorden over elkaar zeggen. En natuurlijk... ontsnapt het ons allemaal wel eens, hè? Of zijn we ook niet altijd even sterk en gooi je er wat uit waarvan je achteraf denkt, nou, had ik toch anders moeten zeggen. Of ik had niet moeten zeggen, kan ook. Hè? Dus, maar daar hebben we elkaar bij nodig. We moeten elkaar bij aanmoedigen, bemoedigen en helpen.
Het belang voor Yahweh is, het valt ook ergens onder godslastering. Wij zijn geschapen naar het evenbeeld van hem. Daar staat er 3 keer dat we naar zijn evenbeeld zijn geschapen. Dus als we slecht spreken over onze naasten, dan spreken we slecht over Yahweh.
Ja, klopt helemaal. Ja. Wij ontheiligen, of wij lasteren, ja, dat is een goede aanvulling ook, eigenlijk zijn naam. Als we dus kwaad spreken. Dat is waar. Dat is heel belangrijk om te beseffen dat wij willen hem dienen. En dan dienen we hem alleen, eigenlijk ten diepste, als we aan doen. Dat is ook belangrijk. Alles aan doen. Dat betekent, hij ziet ons hart. Hij ziet of we er alles aan doen. Dat is het enige excuus wat we misschien zouden kunnen hebben. Want dan vergeeft hij ons. Als we zeggen, Heer, oh. Ik zat mis. Ik heb iets negatiefs over die zus, die broer of wie dan ook gezegd. Torah bevat sociale geboden die vorm geven aan een rechtvaardige samenleving met mededogen. En ik hoef jullie hier niet te zeggen wat wij nu op dit moment zien. De wereld op zijn kop. De waarheid tot leugen en de leugen tot waarheid. Compleet. Antisemitisme is anti-Shem. Anti-Hem. Alles anti-Torah. Anti-Torah. Nou, nog even geduld. In de Torah... Nee, ik moet even iets anders zeggen, even anders aanvliegen. Soms is een overstapje nu even vanuit dit aspect, hè, wat ik nou even onder de aandacht heb gehad. Leviticus geeft morele wetten voor ons leven. Hoofdstuk 20 gaat vooral in op, noem het dan maar even, seksuele moraal. En alles wat God in Gods ogen zo en afschuwelijk is. We kunnen het wel lezen, maar dat is misschien nu iets te veel, maar het is goed om het wel te lezen. Dit is, wat ook in hoofdstuk 20 staat, is echt, dat zijn Gods voorschriften, opdat het ons wel gaat. Opdat wij ook, als het gaat om intieme zaken tussen mannen en vrouwen, dat wij daar zien wat zegt hij? Daar is niet mee te marchanderen. Hij is onze schepper. Hij weet precies wat het allerbeste voor ons is. Alles wat hier staat is het allerbeste. Als je zo naar gaat kijken, dan valt alles weg. Dan zie je ook wat er in de wereld gebeurt, want dat is precies tegenovergesteld. Nog één aspect wil ik hier uithalen. En dat is dat dat eigenlijk zelfs de Tora herkent nog een soort driedeling, als ik het zo moet noemen. Want één systeem, als het ware, is niet in staat om recht te doen, om ons volledig handvaten te geven aan een gezond en heilig moreel leven. En het wordt zo genoemd, in de Torah zijn er drie morele stemmen. De stem van de koning, de profeet, de tweede stem en de derde stem is de priester. En de koning is eigenlijk de politieke leider. De profeet is de wetgevende macht en de priester is de rechterlijke macht. Want in Jesaja 33, dat mogen jullie wel even opzoeken, in Jesaja 33 vers 22... Jesaja 33, vers 22. Daar staat: want de Heer onze rechter, de Heer onze wetgever, de Heere onze koning, hij zal ons verlossen. Dus ik lees het nog een keer. De Heer onze rechter, de Heer onze wetgever, de Heere onze koning, hij zal ons verlossen. Hij, de schepper van hemel en aarde, Yahweh, die staat boven alle aardse machten. Maar op aarde, voor ons als mensen, heeft hij als het ware, geeft hij, reikt hij aan het systeem van een verantwoordelijke politieke macht, een wetgevende macht en een macht. Waarom? Ook nog. Hij doet dat omdat alles in één te vatten zou zijn, dan zouden wij als mens misschien wel in de hoogmoed vallen dat wij zouden zijn als God. Wij zijn niet God. Wij zijn naar zijn beeld geschapen. Dus het is ook een bescherming voor ons als mens en voor ons als mensheid. Nou, wijsheid, dat is Op wijsheid gebaseerde moraal, dan praat je over, dat is verstandig, dat is degelijk, behoedzaam, tactvol, evenwichtig, dat is gematigd, dat vermijdt excessen en extremen. Spreuken 3 vers 5, hoef je niet op te zoeken. Wie weet dat? Spreuken 3 vers 5. Vertrouw op de Heere met geheel uw hart en op uw eigen streepje wijsheid niet. Vertrouw op de Heer, wat? Uw eigen wijsheid niet. Profetisch, dat is weer de andere van de drie. Dat is radicaal. Kritisch is gericht op het bespreekbaar maken van misbruik, van macht, van hebzucht, rijkdom. Profetische aspect, dat zoekt naar gerechtigheid, naar goedheid en genade, naar barmhartigheid. En dan hebben we het priesterlijke aspect. Dat is bedoeld om de wetgevende macht. Je zou ook kunnen zeggen, dat is degene die vertelt, die ons laat zien, en dat zie je juist in Leviticus, die dus laat zien, wat zijn zijn voorschriften en geboden? Wat is heilig en wat is onheilig? Wat is rein, wat is onrein? Wat is goed, wat is fout in de ogen van onze Heer? En die drie samengevat in de Torah, eigenlijk samenkomend in Leviticus 19, waar de Heer eigenlijk zegt, wees heilig, ik ben heilig. beschermt ons als mens tegen chaos, tegen verderf, tegen wanorde. En dat brengt ons als gelovige mensen terug bij de ene die voor ons gestorven is, die voor ons aan het kruis gegaan is. Yeshua, de redder, de vleesgeworden Torah, de hoge priester, de volmaakte profeet, de koning der koningen. En ik wil afronden en afsluiten met een gedeelte uit Colossenzen 1. Ik moet altijd mijn bril afzetten, sorry. Gedeelte uit Colossenzen 1 vanaf vers 15. Daar wil ik graag mee afsluiten. Vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van de ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerstgeworden is, de eerste geworden is. Want het is zijn volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed van zijn kruis. Alle dingen weer met zich te verzoenen. Door hem het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Amen. Ik zou eigenlijk willen voorstellen om in een gezamenlijk gebed, en dat is het bekende gebed, samen te bidden met onze Vader. En misschien dat jullie kunnen gaan staan. En we samen hardop verenigd in het Onze Vader, daarmee ook hem alle eer en dank brengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemelen als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.